Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Raam Sleutel van Robert Wellage. Dit is Verhalen voor het slaapgaan. Robert Wellage is geboren in Dordrecht in 1981. Zijn opleiding heeft alles te maken met de kunsten. Hij volgde de kunstacademie in Den Bosch en studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht. Hij debuteerde in 2006 met Lipari, dat meteen werd bekroond met de selecties debuutprijs. In de jaren die volgden heeft hij verhalen geschreven in meerdere tijdschriften en in totaal 9 romans geschreven, die voor verschillende prijzen zijn genomineerd, zoals de BNG Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. Zijn nieuwste roman kwam in mei 2021 uit en heet Raam Sleutel, dat eveneens op de longlist van de Libris Literatuurprijs stond. Uit deze roman ga ik in deze aflevering een stukje voorlezen. Op de dag dat Carlijn een vrouw ontmoet voor wie ze direct gevoelens krijgt, komt haar vriend te overlijden door een ongeluk. En dat zijn alleen nog maar de eerste paar pagina's. In de rest van de roman lezen we hoe de mensen om haar heen verwachten dat ze rouwt, maar hoe het haar simpelweg niet lukt. Haar uitgever wil dat ze, nadat haar debuut goed is ontvangen, het momentum gebruikt om meer te schrijven, maar ze houdt haar pen stil. Raam Sleutel is wat mij betreft een heel mooie roman over wat er van jezelf overblijft als een dierbare uit je leven wegvalt. En hoeveel andere versies je van jezelf kunt maken om de vorige te overschrijven. Dit is Raam Sleutel van Robert Wellage. Raam Sleutel, Robert Wellage. Hoofdstuk 1. Ze kwamen vroeg, om 10 uur in de ochtend. Voordat ik opendeed, bekeek ik in de spiegel een laatste keer mijn make-up en mijn haren. Een ontmoeting met een journalist had mijn redacteur me ingefluisterd, begint bij de drempel. Voor de deur stonden 2 mannen en een vrouw. De mannen schudden mompelend en vluchtig mijn hand, alsof hun aanwezigheid er niet toe deed. De vrouw keek me met een heldere blik aan en stelde zich voor. Ik wist al dat ze Hanna Verbeek heette. Ik had haar vaak op televisie gezien en een keer aan de telefoon gehad voor een kort voorgesprek. Afgaand op haar televisieverschijning dacht ik dat ze lang zou zijn. In het echt was ze kleiner. Slanker ook. Verfijnder is een beter woord. Terwijl onze handen elkaar raakten, lachten we. Haar ogen waren donkerbruin. Ik streek met mijn hand door mijn haren. Een filmploeg over de vloer krijgen is een kleine invasie. Statieven, kabels, lampen. De huiskamer werd verbouwd. De 2 mannen klapten het kamerscherm in en zetten het tegen de muur. Ze verschoven de bank. In de lege plek die ontstond plaatsten ze 2 eettafelstoelen tegenover elkaar. Ik vond het allemaal niet erg. Ik verheugde me op het gesprek. Intussen keek zij de huiskamer rond. Ik vroeg me af wat ze dacht van de boekenkast met de overvolle planken, de bank waar een deken overheen lag en de gerepareerde lamp. In de keuken zette ik 4 kopjes koffie. De mannen dronken hun koffie zwart, zij wilden er graag wat melk in. Ik was de melk vergeten en liep terug naar de keuken. Ze liep met me mee. "Je woont mooi." "Ja, we wonen niet verkeerd." Ze glimlachte. In de huiskamer dronken we een moment van onze koffie, terwijl we toekeken hoe de mannen bezig waren. "Moeten we niet even helpen?" vroeg ik me af, maar ik zei het niet. Ik wilde niet onervaren overkomen. Het was mijn eerste televisie-interview. 2 camera's werden opgesteld. We gingen tegenover elkaar zitten onder de lampen, in die ruimte binnen een ruimte. Mijn knieën raakten bijna die van haar. Ze droeg een witte blouse met de suggestie van geel erin. Een zwarte rok en een okergele panty. Eronder zwarte schoenen met lage hakjes. Om haar hals hing een ketting met een hartje. Ik droeg een donkergroene blouse, een wijde lichtgroene broek en enkel laarsjes. De microfoontjes werden aan onze blouses vastgemaakt, bij de bovenste knoopjes. Zij had het bovenste knoopje los. Ik twijfelde of ik het bovenste knoopje ook los zou maken. We begonnen. Ik voelde een spanning op mijn keel. Mijn speeksel was dik. Moeizaam slikte ik het weg. De camera's liepen. Ik werd gevangen op beeld. Ik voelde me gloeien onder de lampen. We zijn vandaag thuis bij Carlijn Spichter. Onlangs verscheen van haar de roman. Met het uitspreken van deze woorden was haar oogopslag iets strakker geworden en haar stemgeluid gepolijster. De man achter haar luisterde mee via een koptelefoon. De ander zat schuin achter me. Ik kon hem niet zien. Ik vergat hen twee. Het ging nu om haar en mij. Haar vragen en mijn antwoorden. Ik heb je roman met veel plezier gelezen. Jaringen is een prachtig verhaal over vier vrouwen in vier verschillende levensfases. Een jong meisje, studenten, een vrouw van in de 40 en een oude vrouw. Ze kennen elkaar niet, maar ze beïnvloeden wel elkaars leven, zonder dat ze het zelf weten. Waarom heb je hiervoor gekozen? In onze tijd denken we dat ons handelen alleen onszelf raakt. We hebben geen oog voor de kleine of grote golven die we veroorzaken in de levens van anderen. Niet alleen van onze familie en vrienden, ook van mensen van wie we het pad maar kort kruisen. Iemand met wie je een afspraakje hebt en die je nooit meer terugziet. Een collega die je een lift geeft op een regenachtige dag of iemand tegenover je in de tram terwijl je op weg bent naar een winkel om een nieuwe broek te kopen. Zulke toevallige ontmoetingen waar je geen aandacht voor hebt. Ik vind het intrigerend hoe kleine gebeurtenissen terloops en onopgemerkt onvoorziene gevolgen kunnen hebben. Een van die kleine gebeurtenissen heeft inderdaad grote gevolgen, maar ik zal niet verklappen waar het precies om gaat. Nee, laten we dat niet doen, lachte ik. Ze sloeg haar linkerbeen over haar rechter. Wat ik bijzonder vind is dat je de vrouw van in de 80 zo geloofwaardig neerzet. Haar toon is onderzoekend. Geestig, ironisch en tegelijk kwetsbaar. Je bent zelf 30. Hoe ben je aan haar gekomen? Ik zat eens in mijn lunchpauze op een bankje in het park. Er kwam een oude vrouw naast me zitten. We raakten aan de praat en ze vertelde over zichzelf. Dat heb ik later opgeschreven en zo is het boek ontstaan. Het begon dus met die vrouw. Inderdaad, mijn verhalen ontstaan vaak door een ontmoeting met iemand. Ja? Over mezelf schrijven gaat me niet goed af. Ik weet dat leeftijdsgenoten er nogal bedreven in zijn, maar ik niet. Deze laatste opmerking zou Arne beslist plaatsen in de categorie onbehouden. De bewering was ook onjuist, zou hij zeggen, omdat er minstens een handvol schrijvers te vinden was die niet over zichzelf schreef. Waarom zou je nog meer ruis de wereld insturen? Maar ik vond het bijna onmogelijk om de waarheid geen geweld aan te doen. De oude vrouw op het bankje was een zwerfster geweest. Ze was naast me komen zitten voor een praatje en vroeg uiteindelijk om geld. Toen ik zei dat ik mijn portemonnee niet bij me had, wat ook zo was, stak ze een tirade af en liep weg. Ik had er iemand anders van gemaakt. Eerst tegen Arne, toen tegen mijn ouders en mijn redacteur en sindsdien was zij het begin van het boek. Wie heeft baat bij een anekdote over een tierende vrouw? Je schrijft dus niet alleen over jezelf. Je boek is naar buiten gericht, naar de wereld. Mijn blik gleed langs haar hals. Het hartje dat op haar huid rustte. Enkele bruine krullen die ze achter haar oor had gestreken waren losgeraakt. Ik wilde meerdere levens aan bod laten komen, vanuit het perspectief van een alwetende verteller, om op die manier meer dan de beleving van één individu weer te geven. Is dat een reactie op ons doorgeslagen individualisme? Zo zou ik het niet willen uitdrukken. Hoe zou je het wel willen uitdrukken? Ik vertelde hoe de schrijvers van vorige generaties lang in de mode waren gebleven. Hun kijk, hun toon. Ik dacht aan een paar invloedrijke schrijvers, maar ik noemde hun namen niet. Dat zou ik goedkoop vinden, maar misschien was ik gewoon te laf. Ik keek in haar ogen en hoorde mezelf beweren dat de tijd van het individu voorbij was en we weer in de groep moesten durven geloven. Ik betwijfelde direct of ik dit meende. Mijn favoriete romans waren geschreven vanuit één personage, net als tal van klassiekers. Dat wist ik, Toch had ik het gezegd en ik nam het niet terug. Er was iets waardoor ik dit tegen haar wilde zeggen. Een hoopvol, licht geluid. Onderscheidend ook. Niet zoals veel andere schrijvers die ze ontmoeten. Is het eigenlijk toeval dat je personages alle vier vrouwen zijn? Ik moest lachen. Ik ben zelf een vrouw, maar dat is denk ik even toevallig. Ze lachte ook. Er was voor een man geen plaats in dit boek? Ik keek haar een seconde aan voordat ik antwoordde. Ik begreep niet zo goed wat ze hiermee bedoelde. Ik heb niet de behoefte om de tegenstelling tussen mannen en vrouwen uit te spelen. Daar gaan we weer, denk ik altijd als iemand dat hoor zeggen. Ze ging er verder niet op in. Aanvankelijk lijken het vier verschillende vrouwen te zijn. Zo sterk wijken ze van elkaar af. Later kom je erachter dat het om dezelfde vrouw zou kunnen gaan. Al laat je dat wijzelijk in het midden. Of verklap ik nu te veel? Nee hoor, dat mag je best vertellen. Waarom heb je dat zo gedaan? Omdat het dezelfde vrouw is en tegelijk vier verschillende vrouwen zijn. Het een sluit het ander niet uit. Wat bedoel je daarmee? Alles wat je doet, verandert je. Elke indruk laat iets in je achter. Ieder gesprek dat je voert kan een zaadje in je planten. Wie je bent is veel minder statisch dan je misschien zou denken. Alles is constant in beweging? Dat klinkt wel heel erg als Heraclitus, maar oké, ja. Ze liep een beetje rood aan, alsof ze nu pas hoorde wat ze had gezegd. Maar ze herpakte zich. Ik wist van vorige interviews met andere schrijvers dat ze zinnen uit het boek aan me zou voorleggen. Uit hoeveel levens bestaat een mensenleven was een zin die ze eruit pikte. Ze wisselde inhoudelijke vragen af met persoonlijke. Over mezelf was ik openhartig, maar niet te. Dat had ik geleerd van een schrijver met meer ervaring. Ik was, al met al, in vorm. Ik realiseerde me dat een interview niets anders is dan een ontmoeting tussen twee mensen, waar toevallig camera's bij aanwezig zijn. Een waardevol gesprek gaat snel, een moeizaam gesprek traag. Ook voor haar leek het einde als een verrassing te komen. Ik dacht het aan haar blik te zien. De man met de koptelefoon besloot het voor ons. Plotseling zei hij, "We hebben zo wel genoeg." Alsof ik wakker werd uit een droom, knipperde ik met mijn ogen. Ze boog iets voorover en zei, "Bedankt." Ze legde haar hand op mijn knie. 2 seconden. Langer dan ik gewoon vond. Een tinteling. Via mijn been naar mijn onderbuik. Dit gevoel kreeg ik al jaren alleen van Arne. Ik voelde ook een afdruk nadat ze haar hand had weggehaald. Ze liet iets op me achter. "Geen dank," fluisterde ik schor. Ik schraapte mijn keel. De man met de koptelefoon zei dat ik het microfoontje onder mijn blouse kon losmaken. Ik ging met mijn hand onder de stof en het snoertje gleed langs mijn BH en langs mijn huid. Hanna deed hetzelfde met de haren. Er werden nog wat opnames van het interieur gemaakt. Spullen die in de vensterbank lagen. Mijn donkerblauwe wollen vestje dat over de stoelleuning hing. De lichtval van de lentezon op de eettafel waar Arne en ik samen aan hadden ontbeten. De boekenkast, de bank en de lamp. Allemaal door Arne bij elkaar gezocht. Hij struinde kringloopwinkels en het grof vuil af. Hij had oog voor antiek en mooi hout. De meubels pasten bij elkaar. "Als iemand er nog aandacht voor heeft, is iets geen afval," zei hij. Ze filmde zelfs in de keuken. Blijkbaar was het interessant om het elektrische kookplaatje te tonen. Aanvankelijk was het tijdelijk geweest, de 2 pitjes, maar het wende en we hadden het zo gelaten. Tot slot las ik een fragment voor dat als vertelstem zou worden toegevoegd aan een opname waarin ik achter mijn bureau zat te typen. Het was toneelspel, maar dat hoorde erbij. Alles bij elkaar duurde het 1 uur. Toen waren we klaar. De mannen ruimden de apparatuur weer op en zetten de meubels terug op hun plek. Hanna en ik bleven intussen staan napraten. Doorpraten eigenlijk. Op een gegeven moment leunde ik tegen de muur en zij zat op de vensterbank met de lentezon in haar rug. Enkele lokken dansten om haar hoofd. Ze vertelde dat Carol van Patricia Highsmith haar lievelingsboek was. Ik vertelde dat ik aan mijn 2e roman was begonnen, waarin een wandeling centraal stond. Een roman flaneur. We spraken over de boeken die we nu lazen en over een schrijver die ik bewonderde en die zij hierna gingen interviewen in de binnenstad. Daarna moesten ze naar het oosten van het land voor het derde schrijversportret. Ze hadden een drukke dag. Ik keek in haar bruine ogen. Ik lachte. Ik was uitgelaten. Ik had mijn eerste televisieinterview achter de rug. Toen Hanna haar spullen begon te pakken, was ik even op mezelf. Ik voelde hoe broeierig het in de kamer was geworden. We hadden de ramen gesloten om de straatgeluiden buiten te houden en de warmte van de grote lampen had nergens heen gekund. Ik zette een raam open. Ze hadden alles. Ik vond het jammer dat ze gingen. Hanna had iets besluiteloos over zich, of verbeeldde ik het me maar. Met hun spullen liepen ze door het halletje naar de voordeur. Hanna hielp mee dragen. Ze kwamen een hand tekort en ik zei, ik loop wel even mee. Een klein karretje op wieltjes met knopjes bovenop tilde ik met twee handen op en hield het tegen mijn buik. Dat vonden de mannen wel stoer, een vrouw die niet te beroerd was om te tillen, maar zo zwaar was het ding niet. In de lichte chaos van die ochtend liepen we pratend en grappend naar buiten. De mannen voorop, wij achter hen aan. Het appartement bevond zich op de eerste verdieping van een klein complex met 6 huishoudens. Er was geen lift. We liepen de galerij door naar het trappenhuis. Ik voelde de frisse ochtendlucht op mijn gezicht, het zonlicht op mijn rechterwang. We liepen de betonnen treden af. Op de parkeerplaats stond een wit bestelbusje met op de zijkant het logo van de omroep. De deur werd opengeschoven en de spullen ingeladen. Wil je een kopie van het interview op DVD? Voor in je archief, zei Hanna lachend. Ik kan het naar je opsturen. Ik zei dat ik dat wel wilde. Daarna voelde ik haar hand in mijn hand. Haar palm zacht tegen de mijne en toen haar wegleidende vingers. Het busje reed de straat uit en ik liep de trap op. Bij ons appartement aangekomen zag ik dat de voordeur dicht was. Ik pakte de klink vast, maar de deur was in het slot gevallen. Ik klopte met mijn handen op mijn broekzakken, maar ik wist al dat mijn sleutels binnen lagen. Shit. Ik deed een stap naar achter en keek naar de deur. Heel handig, Carlijn. Dichtgewaaid. Door het open raam. Dat was het eerste hoofdstuk van Raam Sleutel. We hebben gelezen hoe Carlijn tijdens haar allereerste televisieinterview Hanna ontmoet. Ze hebben het over het debuut van Carlijn, over hoe ze de roman heeft geschreven en ook een klein beetje over de keuze die ze daarbij heeft gemaakt. Het is interessant dat het boek opent met een interview over een boek. Ook in de rest van de roman is literatuur een terugkerend thema. Zo komen we te weten dat Carlijn enorm houdt van gummen en gumt ze zodoende ook aantekeningen uit boeken weg. Misschien omdat ze hoopt op deze manier iets te kunnen herstellen. De roman speelt ook een beetje met het idee van verhalen en verschillende versies die je met verhalen van jezelf kunt maken. Tijdens het interview voelt Carlijn zich meteen aangetrokken tot Hanna, waar ze zelf ook een beetje van schrikt. Een aanraking op haar knie geeft de tintelingen die ze normaal gesproken alleen bij haar partner voelt. Er worden een paar zinnen gewijd aan het schudden van de hand aan het eind van het hoofdstuk. Het is dan ook des te pijnlijker dat 1 hoofdstuk later haar vriend op de fiets door een auto is aangereden en zo goed als meteen overlijdt. In de rest van de roman lezen we hoe Carlijn omgaat met die pijn. Ze blijft maar malen over het feit dat zij degene is die het raam heeft opengezet, dat daardoor de deur is dichtgevallen en ze haar vriend moest bellen voor de sleutel. Dat hij daardoor op de fiets is gestapt om haar die sleutel te brengen en dat hij daardoor onder die auto terecht is gekomen. We lezen over een atypische vorm van rouw. Over een vrouw in tweestrijd tussen een nieuwe en een oude liefde. Maar hoe dit allemaal zal lopen, moet je zelf maar lezen. Dus ren snel naar je boekhandel om een exemplaar te bestellen. Mocht je nog iets meer willen lezen over het boek, dan heb ik nog een interessant artikel over het rouwproces in de beschrijving van deze aflevering gestopt. Voor ik afsluit nog 1 dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.